Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, 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 Jasper. Daar zitten we weer.
Tijd voor de Studio Socrates Sillessau op vrijdag.
Hoe gaat-ie? Nog iets moois gezien, meegemaakt? Mooie loting misschien of iets anders?
Nou, mooie loting, ja. Want vier Nederlandse clubs in Europa en vier mooie loting.
Heb je hem live gezien eigenlijk?
Nee. Geen warme ballen dit jaar.
Nee. Hebben we het een keer aflevering over gemaakt?
Hele aflevering over lotingen gemaakt en het was leuker dan je denkt.
Ja, het was echt leuk. Hij heet warme ballen.
Ja, die heet warme ballen.
Ik heb hem ook niet live gezien. Maar natuurlijk weet ik hem inmiddels wel.
Waar kijk je het meest naar uit?
Nou, ik wil het eerst even over die loting hebben.
Gaan er even langs.
Want kijk, vaak heb je in zo'n Champions League en Europa League loting een aantal hele mooie pools. En dan is ook nog de pool met de Nederlandse clubs interessant, want een Nederlandse ploeg. Alleen nu had ik gewoon echt zoiets van, ja, die groepen waar die Nederlandse teams in zitten, dat zijn gewoon de mooiste groepen van het hele toernooi. Feyenoord zit gewoon in een ongelofelijke hooliganpool.
Dat is, als je vier hooligan ploegen moet uitkiezen, dan kom je bij deze vier uit.
Feyenoord, Atletico, Lazio en Celtic. Gewoon schitterende clubs. Hooligan clubs.
Dat wordt nog
wel. Ik vrees met grote vrees voor de Trevi-fontein. maar ik kijk er ook wel heel erg naar uit. Dan Sevilla, Arsenal, PSV en Lens. Vind ik eigenlijk ook heel mooi. Arsenal en Sevilla, toch hele mooie clubs. PSV is gewoon heel opwindend. Fucking leuk team.
Veel rood-wit wel, deze pool.
Dat is waar. En Lens is dan een onbekende, maar wel een leuke onbekende. Want je kan ook een beetje zo'n saaie, niet spannende onbekende hebben. Maar Lens vind ik wel spannend en wel leuk. Dan gaan we door naar de Europa League. Dit is echt objectief gezien de allermooiste pool ooit, denk ik. Ajax, Olympique Marseille, Brighton en Hove Albion. En AEK Athene.
Twee hooligan ploegen in ieder geval.
Ja, maar je zou toch als Ajax ziet naar elk van deze uitwedstrijden willen. Gewoon om het affiche, om de stad, om de ervaring.
En daar gaan we het volgende week nog verder over hebben. Maar Brighton is op dit moment misschien wel een van de meest opwindende ploegen ter wereld.
Echt waar.
Die gaan Ajax helemaal kapot spelen.
Dat denk ik wel. En ja, Marseille is natuurlijk van mijn lievelingssteden, mijn clubpie, wil ik heel graag heen. Dus ik heb al een beetje gekeken naar tickets en Airbnb'tjes en even kijken of het met werk gaat lukken. Maar ja, AEK Athene zou ik eigenlijk ook wel heen willen. Athene staat al heel lang op mijn lijstje van steden om een keer langs te gaan. En dan heb je ook nog AZ. Iets minder spannende pool. Maar Aston Villa speelt echt leuk voetbal in Engeland. Legia Warschau, van oudsher een roemruchte club. En dan HSK Zrinjski Mostar. Ken ik niet, maar is wel lekker Conference League vibes.
En is een mooie naam.
Ja,
Zrinjski Mostar.
Ik kijk daar echt heel erg naar uit.
Ja,
echt heel veel zin in. Iets anders?
We moeten het even over Telstar hebben.
Ja, dat klinkt als iets wat je tegen je vriendin zegt als je wat heel moeilijks moet bespreken.
Ga zitten.
Ja, we moeten het even over Telstar hebben.
Gaat?
Ja. Vier gespeeld. Vier verloren.
Ja, we zijn
op het moment van opnemen.
Onterecht wel. Het is ook ongelukkig. Maar we hebben het natuurlijk over Telstar. We zijn Telstar Watchers geworden dit seizoen. Omdat we deze aflevering met behulp van Mike Snoei, de trainer, maken.
Ja, en
maar ja.
Één na laatste. Het viel me eraan. Ik dacht vier gespeeld, vier verloren. Dan zal je wel laatste staan. Maar ze staan één na laatste. Want
klein lichtpuntje.
Jong Ajax staat nog lager. Die staan gewoon allerlaatste.
Nee, Amsterdam is even niet de voetbalhoofdstad van Nederland.
Nee, zeker niet. En ik vroeg me af, is dit dan het Studio Socrates effect?
Hoe bedoel je?
Nou, dat sinds wij het over Telstar hebben, dat ze elke wedstrijd verliezen.
Oeh, dat wij de jinx zijn.
Ja, dat wij
als
misschien
dat
wel
zo is,
zijn.
Dan stoppen wij natuurlijk meteen met het erover hebben.
Hoeveel weken geven we Snoei en consorten nog voor hun eerste punten?
Denk je dat Snoei meer bezig is met de studio Socrates Seleção dan met zijn eigen elftal?
Misschien luisteren alle spelers van Telstar dit wel en denken ze, ja, die Snoei, die ziet dit helemaal niet in ons zitten. Want hij noemt steeds Dumfries in Israël. Waarom geen Turfkruier of Apau?
Ja, het is... Ja. we geven hem nog tot de winter in ieder geval.
Tot de kerst.
Ja, sowieso. Okay. Maar we gaan dus samen met Mike Snoei op zoek naar de studio Socrates Seleção. Dus we selecteren 11 spelers die in ons elftal moeten. En dat zijn niet de beste spelers. Want dat zijn rijtjes, ja, daar raak je nooit over uitgepraat. En dat zijn er genoeg. Maar we hebben het over de spelers die het meest in onze harten zitten.
Onze mannetjes.
Onze mannetjes. Diegene die, waar we een soort liefde voor hebben gecreëerd. Voor type speler in de afgelopen afleveringen.
Precies. En dat doen we aan de hand van posities.
Ja.
En Mike Snoei, die opent telkens het bal met een soort van positiebeschrijving gevolgd door zijn keus op die positie. En we zijn aanbeland bij de linker centrale verdediger. Dus daar gaan we even rustig naar luisteren.
Je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek van hem.
Hallo jongens, hier ben ik weer, Mike Snoei. Nog eens even wat dieper in de samenstelling van het ideale elftal van mij duiken. Als liefhebber vooral. We komen bij de centrale positie links achterin. En mijn Rotterdamse vrienden zullen me dat niet in dank afnemen. Maar ik kon vooral enorm genieten van Martinez. Een mooie transfer gemaakt naar Man United. Al snel kwamen erachter dat hij enorm explosief was. Niet alleen in de sprint, maar ook in sprongkracht. En daardoor zich bijna vastbeet in een rug. Letterlijk in de rug van een spits. En zo klauterde hij naar boven en won hij bijna al zijn kopduels. Dus verdedigend, enorm betrouwbaar. Alle Argentijnen, Zuid-Amerikanen, die hebben dat geweldige temperament. Vaak net ietsje meer dan de Braziliaan. Dus dit soort Argentijnen kan ik enorm van genieten. En aan de bal, dan liet hij vaak die temperament weer een klein beetje los. Was hij rustig, speelde hij bijna altijd foutloos in. En niet al te spectaculair aan de bal. Alleen het vreemde was, op het moment dat hij niet meedeed, of hij werd weer eens op het middenveld gebruikt, of weer eens op een andere positie, dan miste hij hem. Terugdenkend aan wat we in Nederland hebben lopen en hadden rondlopen, was ik wel eigenlijk als liefhebber zeer gecharmeerd van Martinez.
Ik vond het weer hartstikke leuk en we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
Mike Snoei, dankjewel weer. Viel me op dat hij zich dit keer niet voorstelde als trainer van Telstar. Daar krijg ik namelijk steeds helemaal warm van als hij dat doet.
Maar wel een ongelooflijk duo samengesteld in het hart van de verdediging.
Gerinus Israëls met Lisandro Martinez.
Ja, dat is toch geweldig. En vorige week hebben we natuurlijk heel even kort Aten Mos genoemd. Die het had over het verschil tussen... die zei gewoon eigenlijk backs haal je uit Brazilië. Centrale verdedigers uit Argentinië. Daar heeft Snoei naar geluisterd. Vond het ook leuk dat hij zei Argentijnen altijd nog iets meer gif en temperament dan Brazilianen. Ik weet niet of het waar is, maar ik denk het eigenlijk wel.
Ja, dat vastbijten in de rug van een spits vond ik ook een mooi beeldend voorbeeld. Ik zag hem meteen ook echt bijten.
Het past ook wel bij hem, bij Martinez, die uitspraak.
Wat ik wel verbazingwekkend vond, is dat hij bij een keeper dus ook heel erg een voetballende keeper graag wil. En dat hij dat bij Martinez eigenlijk niet benoemt, terwijl dat zo erg een van zijn grote kwaliteiten is.
Ja, voetballend niet spectaculair,
die opbouw,
zei hij.
Van Martinez toch... Ja. De reden waarom hij volgens mij nu bij United speelt.
Maar ik denk dat hij met die sim bedoelt dat hij het heel goed kan. Hele goede keuzes maakt. Maar dat het niet, dus niet heel spectaculair oogt. Maar Martinez is een extreem goede opbouwer. En ik vind het ook een leuke keus. Want hij is, behalve dat hij een beetje klein is, natuurlijk heel compleet. Aan de bal vind ik ook, net als jij, extreem goed. Voetbalslim ook wel. Moordenaar. Toch wel. Vind ik wel hoor. Ik vind hem wel echt spijkerhard.
Hij is wel spijkerhard, maar ik vind hem niet... Voor moordenaar moet je toch ook een soort crazy eyes hebben?
Ja, maar dat heeft hij toch wel?
Nou, ik weet niet. Ik vond dat stempel slagerij Martinez, wat hij in Amsterdam meteen opkreeg, vind ik hem toch wel een beetje tekort doen. Hij is wel berekenender voor mijn gevoel dan dat. In interviews komt hij ook vaak over als een rustige, beheerste, hele zacht.
Ja, maar dat hebben die Argentijnen wel vaak. Hè? Dat ze dan eenmaal op dat veld veranderen.
Dat is waar. Dat is waar. Maar ik vind het niet een totale monster achterin. Ik vond hem daar te goed voetballend eigenlijk.
En was jij fan van hem? Ben jij fan van hem?
Jazeker. Ik vind ook dat hij, er wordt dan gezegd dat hij te klein is, maar met Cannavaro weten we
daar
al.
Zijn wij het niet
daar
mee
zijn
eens,
wij het niet
nee,
mee eens.
Absoluut niet. Linksbenige, of tenminste een linker centrale verdediger.
Ja, dat is dus een beetje de discussie. Meteen. Moet een linker centrale verdediger ook links zijn?
Nou, dat is... Kijk, ik kwam er gewoon achter. We hebben het er stiekem natuurlijk al een klein beetje over gehad. Jij had dat ook.
Ja.
Van het was best wel moeilijk om een linker centrale verdediger te kiezen. Want ze zijn voor je gevoel gewoon zeldzaam. Want je denkt meteen bij een linker centrale verdediger aan een linkspoot. En die zijn er veel minder dan rechtspoot. En ik was daar zo door... Ik vond het zo lastig om goede spelers te vinden dat ik daar even in die cijfers ben gedoken. Maar 22% van de voetballers zijn linksbenig. Dat zijn er dus 2 per basis elftal. Dus het is niet zo gek dat we iets meer moeite hadden met geschikte kandidaten vinden.
Ja, was ook echt lastig. Ik had elke keer een hele lijst. Dan ging ik het weer opzoeken en dan toch weer rechts. En op een gegeven moment, ik wilde het nu ook per se linksbenig. Maar ik bedoel, er staan genoeg rechtspoten op linker centrale positie. Maar het was nu een beetje mijn eer te na. Ik dacht, het moet dan dus ook een linkspoot zijn.
Ja, want nog heel even voordat we naar onze keuzes gaan straks, wil ik nog heel even terug naar die zeldzaamheid van linksbenige centrale verdedigers. Hoeveel linksbenige centrale verdedigers in de basisopstelling hebben de afgelopen 15 jaar, denk je, de Champions League gewonnen?
Van 2 weet ik het. Want zonder te veel te verklappen, die zitten, dat zijn mijn keuzes dus. En die hebben allebei een Champions League finale gespeeld en gewonnen. Ja, er zullen nog een
in
paar...
In de basis ook?
Ja. Dus, maar één van de twee stond wel in de basis, maar op linksback.
Ja, oké. Dat maakt het dan
maar
iets anders.
Maar telt wel als een linker centrale verdediger.
Het
zou een handje vol zijn misschien, weet ik veel. 5.
Die tel ik dan even inderdaad niet mee. En dan zijn het er 5.
Hey.
Ja. En ik ga de namen, behalve één van jouw keuzes, dan ga ik nu even noemen. Want ik wil natuurlijk niet het gras voor jouw voeten wegmaaien. In 2010 won iemand hem, die ga ik even niet noemen. In 2013 won Dante hem, linksbenig centrale verdediger. En in 2020 Alaba met Bayern München. En in 2022 Alaba met Real Madrid. En vorig jaar Diaz, Manchester City. Dus dat zijn ze. Dat is echt
mager, hè?
En dat heeft een aantal redenen dat zo zeldzaam... niet een aantal redenen dat het zo zeldzaam is, maar meer een aantal redenen dat heel veel trainers nu wat bewuster dan vroeger op zoek zijn echt naar zo'n linkspoot in het centrum. Want kijk, we weten nog Manchester United bijvoorbeeld met Vidic en Ferdinand 2 rechtspoten en daar heb je talloze voorbeelden van. Maar in het moderne voetbal willen trainers echt wel een linkspoot daar hebben staan en dat komt door een aantal dingen. Er wordt veel meer opgebouwd dan vroeger. Dat is terug te vinden gewoon in de data, in de statistieken.
Je bent er niet alleen maar meer om ballen tegen te houden.
Nee, dus dan is het fijn dat je aan de linkerkant iemand hebt die met links kan voetballen. Er wordt meer druk gezet door tegenstanders. Dus dan is het voetballende gedeelte ook weer belangrijker geworden. Dat je daar goed tussendoor of onderuit kan voetballen. En er zijn steeds meer formaties met 3 centrale verdedigers. En dan komt de linker centrale verdediger zo ver aan de zijkant uit dat je bijna wel links moet zijn. Dus dat vond ik wel grappige redenen. En dus, ook wel heel begrijpelijk.
Stel je wil profvoetballer worden, dan heb je een grote kans om door te breken als linkspoot centraal achterin.
Dat, en je bent ook nog eens veel meer waard. Want ik zag ook een lijst voorbij komen met de transfersommen die betaald worden voor linkspotige verdedigers. En dat is echt significant hoger dan voor rechtspoten. Heel interessant wel.
Vorige week hebben we het een beetje over het verschil gehad tussen een rechtercentrale en een linkercentrale verdediger. Vind je de linker centrale verdediger een mooiere positie dan rechts?
Ja, ik vind het wel mooier op een of andere manier. Ik denk dat het ook komt door het rugnummer. Want links centraal is 4, rechts centraal is 3.
Dat is 4 mooier.
Dan vind ik 4 toch wel mooier. Het is natuurlijk dus ook, nou ja, vaker dan rechts centraal, logischerwijs, een linkspoot. En ik hou toch ook wel heel erg gewoon van linkspoten. Ik heb er zelf ook af en toe gespeeld. En in vergelijking met het middenveld vind ik het wel een hele makkelijke positie.
Hoezo dan?
Nou, omdat je het spel gewoon voor je hebt. Je tegenstander komt vaak van één kant. Terwijl in het middenveld komt het van alle kanten. Je hebt vaak ook, nou ja, als je compact speelt, gewoon veel medespelers in je buurt. Zodat je niet echt in grote ruimtes hoeft te verdedigen. Kijk, als je vol druk zet met z'n allen, zoals nou, City kan spelen of Ajax of eigenlijk meer Feyenoord nu. Dan moet je met heel veel ruimte in je rug spelen. En dan wordt het wel een stuk ingewikkelder. Maar ik denk dat de positie 3 en 4, ja, hoef je gewoon wat minder te lopen. Is wat meer op inzicht. Voor mijn gevoel waren centrale verdedigers vroeger ook, gingen ook langer door. Ja. Als je wat ouder was, kon je nog wel daar voetballen.
Je hoeft ook niet meer zo snel te zijn.
Dat lijkt nu wel een beetje veranderd trouwens. Want Messi en Ronaldo bijvoorbeeld, aanvallers voetballen ook nog steeds.
Ja, en er wordt ook meer gevraagd van verdedigers. Die hoeven ook wat minder, die kunnen zich ook wat minder verstoppen.
Ja, en trouwens, als we Messi en Ronaldo, Sergio Ramos ook nog steeds voetballen, zag ik.
Ook een linkspoot?
En, geen
rechtspoot, maar wel links centraal.
Hij heeft heel vaak links centraal gespeeld. En terug naar Sevilla.
Ja.
Ik zie jouw hoofd betrekken. Je vindt het. Je had hem liever naar de zandbak zien gaan.
Nee. Nou ja, bij hem had ik het misschien wel beter vinden. Ja, dat had ik niet erg gevonden. Ik heb gewoon.
Nee, je vindt hem gewoon zo vervelend.
Ik vind hem 100 keer beter dan Piqué.
Ja.
Maar, het is natuurlijk zeker in zijn jaren bij Real was hij ongelooflijk goed en heerlijk om in je elftal te hebben. En een plaag voor elke tegenstander. Maar ik heb echt helemaal niks met hem. Ja, ik vind hem niet eens zo. Ik erger me niet eens zo heel erg aan hem. Ja, en ik hou natuurlijk ook wel van die bad boys in de verdediging. Maar hij, ja, ik weet niet, het was toch te veel een plaatje daarvan of zo. Of net te gelikt.
Ja.
Die jonge jaren vond ik wel vet met die lange haren en die bandana. Maar het is een beetje zo'n, ik vind hem altijd een beetje een naaper. Weet je, Ronaldo rolde op een gegeven moment zo zijn trainingsbroekje op. En dan ging hij dat ook doen. Dus alles precies. Een beetje neppig. En
ja, dus het zou je eigenlijk gewoon een worst wezen waar die voetbal had.
Een beetje. Ik vind het altijd mooi als ze teruggaan naar waar ze vandaan komen. Maar ja, bij Ramos niet zoveel. Jij vindt het wel mooi.
Ik heb ook niks met Ramos. Maar ik las dit ook het verhaal met die Puerta en Ramos en zo. En ik ben ook wel heel naïef hoor in dit soort dingen. Want misschien heeft hij wel geen enkel ander goed aanbod gehad. En kiest hij daarom voor Sevilla. Maar ik vind het. Ja, ik vind het toch mooi. Ja, ik ben blij dat hij voor Sevilla kiest en niet voor iets anders dan.
Maar ja, we hebben het altijd vaak over vasthouden aan je identiteit. En wat dat betreft had ik Ramos wel gevonden dat hij vasthoudt aan zijn identiteit door naar Saoedi-Arabië te gaan.
Oké, nou even terug naar die positie.
Ja, oh ja.
Is er een soort van koningspositie, een beetje de belangrijkste positie in het elftal? Want voor mijn gevoel komt de 4 daarvoor in aanmerking. Maar ben je het daarmee eens?
Ja, nou, ik vond het wel een leuke, een beetje moeilijke vraag wel. Ik denk, want het is natuurlijk altijd heel verschillend. Er zijn natuurlijk ook wel eens elftallen waarin juist de rechtsback, Hakimi bij Marokko, het meeste aanzien geniet in de kleedkamer. Maar als je het puur hebt over posities, nou, ik denk dat linksbuiten, rechtsbuiten en linksachter, rechtsachter, die kan je meteen afschrijven. Dat gaat hem niet worden.
Omdat ze niet centraal genoeg staan. Of?
Ja, dat denk ik. Die staan, nou, wat je net al zei, die staan in aanzien, denk ik. Nee, die kunnen wat meer rommelen of zo. Die hoeven wat minder.
Wat minder verantwoordelijkheid. Te dragen.
Ja, zo voelt het. Een spits, denk ik dat het clichébeeld is dat die spits zichzelf vooral de belangrijkste speler van het elftal vindt. Maar,
want hij scoort de doelpunten en zo win je wedstrijden.
Precies. Een beetje de frontman van de band, maar geeft niet echt het ritme aan of zo.
Nee.
Dus dan hou je een beetje of de 10 of de 6 of de 4 positie inderdaad over.
Toch de as.
De keeper, die gaat natuurlijk ook niet worden.
Nee, want, zeker niet.
Dat staat helemaal op zichzelf. Dus sowieso de as. En dan ligt het er een beetje aan. Maar als je dan kijkt naar verdedigers als Maldini, Rijkaard, Compagnie, Thiago Silva. Dan lijkt die nummer 4 positie toch wel het meest een soort de koning. De heersen in zo'n elftal of op een veld.
Ik ben het daar wel mee eens. Want ik denk dat de 10 het meest aanzien geniet. Gewoon ja, dat het meest getalenteerde voetballer vaak is. De nummer 6 zet, denk ik, voetballend gezien wat meer de lijnen uit.
Het is misschien wat meer een schakel ook.
Ja, en nummer 4 is inderdaad, die heeft gewoon die troon op. En die leidt, die bepaalt. Zo
als,
voelt het wel een beetje.
Als de nummer 4 tegen de nummer 6 zegt dat hij iets moet doen, ja, dan gebeurt het.
Dan doet
en andersom
het.
Minder misschien wel. Ja.
Ik ben het daar wel mee eens. Dus het is ook voor ons elftal echt een ongelooflijk belangrijke positie.
Ja,
vlak dat niet uit, hè?
Wie vind je dan ook een... Wat, zeg maar, nog even los van wie je nou echt jouw mannetje is. Wat vind je dan echt het schoolvoorbeeld van een linker centrale verdediger?
Ja, we hebben natuurlijk het langst van ons leven gewoon in Nederland gewoond. En in Nederland voetbal gekeken. En daar zit dat voetballende aspect natuurlijk ook... Zit heel erg verhangt, heel erg vast aan die nummer 4. En dan kom ik wel echt uit op Jan Vertonghen. Voetballen dus heel goed, een linkspoot. Best wel avontuurlijk voor een centrale verdediger. Heeft ook op het middenveld gespeeld. Maar zit ook wel niet per se rauw, maar wel een hard randje aan. Die kon toch ook wel echt wel door muren heen gaan als het moest. Maar er zit ook wel zo iets levensgenieterigs aan vast. Wat ik dan veel meer bij een 4 dan bij een 3 vind passen. Bijvoorbeeld dat hij zijn clubs een beetje uitzoekt op... Nou, bijvoorbeeld de stad, hè? Amsterdam, Londen, Lissabon, Antwerpen.
Ja, ja, iets wereldser.
Ja, gewoon dat het is niet alleen voetbal of zo. Het is ietsje meer en een 4 kan dat ook wel een beetje uitstralen ergens.
Ja, dat heb ik. En ik zie bij een 4 ook wel wat meer, waar ik bij de drie positie, bij die rechter centrale wat meer alleen maar bikkelharde verdedigende acties voor me zie ik bij een 4 ook wat meer... Iemand die gewoon alleen staat en wijst. En misschien af en toe mee op het middenveld indribbelt. Of
de opbouw verzorgt.
Een diepe paas geeft of zo. Zo ook een beetje dat... Ik weet niet of ik Daley Blind daar een voorbeeld van vind. Maar wel zo...
Heeft wel een aantal van die aspecten, zeker.
Precies, wel dat soort acties die hij wel had. Dat vind ik wel typisch voor een 4.
Ja, en aan welke... linker centrale verdedigers die niet je mannetje zijn geworden, moet je meteen denken.
Nou ja, omdat het een rechtspoot is en er werd ook veel ingezonden Nemanja Vidić.
Ja.
Ik weet niet of hij precies aan dit plaatje valt, want hij was, ik denk dat Ferdinand stond er wat meer boven hem.
Was meer de heerser.
Meer de heerser en hij wat meer de opruimer.
Ja.
Maar wel op de linker centrale positie. En, nou, hij viel af omdat hij rechts is. En we houden natuurlijk van hem, ik denk vooral door die quote van Van Persie was het volgens mij, die zei dat Vidić zijn hoofd op plekken durfde te stoppen waar de meeste voetballers hun voet niet eens durfden te bewegen.
Die ken ik helemaal niet, wat een heerlijke uitspraak.
Ja, omdat hij gewoon zo onverschrokken was en lekker die platte neus en dan die goede uitstraling. Maar hij was laatst ook de gast in een podcast van Ferdinand. En daarin bleek het een hele vrolijke, lollige, gezellige iemand te zijn
top.
Die ook heel hard om zichzelf moest lachen de hele tijd. Heel veel zelfspot en humor. Terwijl die Ferdinand, die neemt zichzelf allemaal wel heel serieus. En die Vidić, die zat ernaast en die ging die Ferdinand ook de hele tijd een beetje fucken en om zichzelf lachen. En dat contrast tussen buiten de lijnen een vrolijkerd, een grappenmaker. Ook in de kleedkamer dus. Maar dan het veld opstappen en helemaal... gek worden, een soort rare robot voetbal verdedigend iemand te worden. Dat contrast, daar hou ik ook wel echt heel erg van. Lekker zacht aardig, maar binnen de lijnen keihard.
Ja, mooi is dat. Nou, we hebben heel veel inzendingen gehad van de luisteraars. En Mart, voor deze ene keer laat Mart op Mart kicken, hè, bedoelen we hiermee.
Ja.
Laat even op Instagram weten wie er gewonnen heeft. Want het staat niet in het draaiboek. Mart.
Ja, dus Mart heeft
Hij heeft gefaald. Nee, grapje.
Dat wordt allemaal duidelijk.
Het wordt duidelijk via Instagram. En dan, toch wel weer. Het is elke week het grote moment. Ja. Zo voelt het wel.
Wat wij nomineren dus nu allebei twee spelers die we naar voren schuiven. We kiezen er zelf eentje van. En dan is het aan jullie om tussen die twee te kiezen wie dan in de Seleção komt. En dat komt in een poll vanmiddag op Instagram. Kan je kiezen.
Ja, en er is wat bijzonders aan de hand, Jasper.
Ja.
Want ik wil mijn eerste man opnoemen. Dat ga ik ook gewoon doen. Christian Kifu.
Ja.
Maar ik zag in het draaiboek staan dat jij hem ook hebt gekozen. En dat je uitgebreid wil becommentariëren waarom. Dus ik zou zeggen, ga
kijk
je gang.
Kijk of je daarmee eens bent. Ja. Ten eerste natuurlijk heeft hij een geweldige carrière gehad. Geweldige speler. moest door Koeman bij Ajax, in zijn periode bij Ajax echt worden afgeremd. Want hij wilde elk duel vol ingaan en dat hoeft natuurlijk ook niet. Kreeg daardoor ook later in zijn tijd bij Inter een schedelbasisfractuur, omdat hij gewoon
ik zie hem ook meteen
gaf.
Vormen met of een tulband of die
Petr Cech muts. Stond wel ook na een maand na die blessure, stond hij gewoon weer op het trainingsveld. Maar dus dat heb je. Maar er was een maand geleden of zo heeft Ajax een documentaire gemaakt over het seizoen 2002-2003, waarin ze ver kwamen in de
Champions League onder Koeman.
Ook meteen het onderwerp van onze allereerste aflevering Studio Socrates ooit. En een leuke documentaire met een terugblik naar dat team en die wedstrijden. Zlatan komt aan het woord, Van der Meijden komt aan het woord, Koeman komt aan het woord en Kivu. Het zijn natuurlijk allemaal behoorlijke mannetjes, zeker met Van der Meijden en Zlatan. Haartjes allemaal goed en strak en tattoos. En vervolgens wordt er gesneden naar een wat schovele man die op een klapstoeltje op een trainingsveld in een soort los jasje relaxed onderuit hangt. Hij heeft echt zo net uit bed haar met nog een plukje wat recht overeind staat. Christian Kivu, helemaal rustig, helemaal zichzelf, heel vriendelijk, heel bereikbaar. Heel liefdevol en aardig en zonder enige capsone over die wedstrijden bij Ajax.
Maar tegelijkertijd vond ik, want ik heb het ook gezien, wel een boefje nog steeds.
Wel een boefje, maar zo een beetje showful, een beetje, er hangt helemaal niet een soort zweem omheen van
totaal niet.
Miljonair en oud topsporter. Heel, ja, lijkt mij gewoon heel relaxed om daar een keer een avond mee uit te gaan, bijvoorbeeld. Ja. Meer dan met Andy van der Meijden.
Ja, nee, 100%. En ik kan me hierbij aansluiten, al moet ik dus wel zeggen dat wat mij zo aantrok ook in hem, was dat hij dus wel echt, hij was heel ondeugend voor mijn gevoel. Alleen lag dat er niet per se zo bovenop. Maar je ziet gewoon aan zijn hoofd dat hij ook echt wel stoute dingen heeft gedaan in zijn leven.
En dat
hij daarmee wegkomt op een soort van leuke, sympathieke manier. Hij was een heel vroeg een leider.
Ja, werd in zijn tweede seizoen bij Ajax, op zijn 20e, op 19e werd hij al aanvoerder.
Hij kon vrije trappen scoren.
En hoe?
Ja,
hij komt van een ongelooflijk bescheiden achtergrond. Opgegroeid in een heel klein dorpje in de bergen van het communistische Roemenië op dat moment nog. Zijn vader was voetballer. Dus, en dat was ook zijn enige voorbeeld. Kreeg pas op zijn 8e voor het eerst een voetbalwedstrijd te zien. Dat was meteen de EK-finale van 88 met Marco van Basten. En dat kon hij ook alleen maar kijken omdat er iemand blijkbaar met een antenne de berg naast zijn huis was opgelopen en hem daar in zijn hand heeft gehouden de hele wedstrijd. En dat je dan zo daaruit opklimt en dan in 2000 of zo, of 2001, naar Amsterdam komt, die cultuurshock. En je dan zo snel kan er meteen zo staan en dat heersen en het meteen je eigen maken. En dat je meteen, je vertrouwt hem meteen zo, of je wil meteen ook een beetje bij hem zijn. Ja. Zo'n soort gevoel. En dan daarna natuurlijk Roma, Inter.
Mooie teams ook, waar hij ook echt belangrijk is geweest. Want dat was ik een beetje kwijt. Van hij heeft daar ook altijd gewoon gespeeld. Het merendeel van de wedstrijden heeft hij daar gewoon gevoetbald. En het zijn mooie clubs. Het zijn clubs met statuur. Het zijn clubs die zo goed bij hem lijken te passen. Waar je hem nog steeds in die shirts al ziet spelen.
En dus nu ook is hij aan de slag als trainer bij Inter.
Ja, dus ja, het verbaast me niet dat we hem allebei hebben gekozen.
Enige smetje, dat slippertje in die wedstrijd tegen Milan.
Ja, maar hoe die daar dan weer over praat in die documentaire maakt
goed.
Alles weer goed.
Ik ben benieuwd hoe jij straks naar voren schuift, hè?
Ja.
Tussen wie de pol gaat zijn.
Ja. Nou, wie heb je als tweede gekozen?
Als tweede, ik ben het dus ook wel een beetje met Aad de Mos eens. Want het is wel leuk dat we dus... gebeurt ook niet. Weet ik eigenlijk niet. Want het is leuk dat we die gekke, beetje atypische Roemeen nu naar voren hebben geschoven. Maar eigenlijk moet je natuurlijk een centrale verdediger uit of Italië of Argentinië halen. Italië hebben we al gedaan, Cannavaro staat erin. Dus moet er nog een Argentijn in. Dan komt dat probleem weer om de hoek kijken. Je hebt Mascherano, Sensini, Ayala, Sorin, kan ook nog wel. Zanetti, misschien te veel aan de buitenkant. Otamendi, Heinze, dat soort spelers. Vallen allemaal af, allemaal rechtspoten. Maar gelukkig is daar één man.
Maar zouden ook afvallen als ze links waren, hoor. In ja, vergelijking
na,
met deze
Sassini
man.
Na heb ik nog over gedacht. Ja, okay. Omdat dat een soort... Elke keer popte die weer op bij Parma, ja, bij Lazio, bij al die clubs. Popte er opeens die gekke, het mondje, zoals zijn bijnaam is. Popte die op, heb ik nog over gedacht. Mascherano heb ik ook nog over gedacht. Alleen omdat hij het feit dat hij ze aan scheurde. Ja. Maar de allerhardste van alle Argentijnse centrale verdedigers blijft nog wel over. Want die is links. En dan heb ik het over Walter Samuel.
Speelde met Kifu nog, hè?
De muur, ja. Dat is dus degene die in de Champions League finale stond. Links in het centraal achterin, samen met Lucio. En helemaal op linksback stond Kifu. Ja, dat is toch fantastisch. Walter Samuel, wat een kop. Ik kon maar één foto vinden waarop hij lachte. Ik herkende hem ook bijna niet. Zanetti noemde hem de allerhardste verdediger ooit. Bikkelhard, heel snel ook. Goede kopper.
Dat vergeet je een beetje, dat hij ook nog heel snel was.
Veel overzicht en fantastische carrière gehad ook met clubs om je vingers bij af te likken. Nu als Old Boys, Boca Juniors, werd meteen daarna kampioen bij AS Roma in dat wonderseizoen waar we toen ook over gehad hebben een keer. Toen een beetje mislukt seizoen bij Real, kwam ook door blessures. Maar daarna de glorie bij Inter, speelde er 9 jaar en werd dus kampioen in die finale van 2010 naast het paard Lucio. Bouwde daarna nog even zijn carrière af. Verrassend bij Basel. Dat is een beetje een gekke eend in de bijt in dit lijstje teams.
Daar zit vast een verhaal achter.
Ik kon het niet vinden.
Nee, maar dat moet bijna wel, toch?
Maar, en waarom ik nog meer van hem ben gaan houden, is dat hij afgelopen WK een heerlijk assistent-trainers trio vormde met Aymar, Ayala en dus Walter Samuel.
Ja, dat was ik eigenlijk alweer een beetje vergeten.
Maar die foto van die drie naast elkaar op de bank.
Ja, het belang van een goede assistent-trainer. Heb je trouwens een heel klein zijsprongetje van Gaal gehoord van de week over Argentinië moest het WK winnen?
Is niet handig.
Maar het is toch ook echt gelul? Of?
Ja, weet ik. Ja, ik vond het makkelijk, ja.
Ik vond dat Van Gaal zich hier heel klein maakte.
Ja. Ja.
Wil ik niet meer van hem zien. Walter Samuel, we hebben hem genomineerd.
2 keer Kifu, 1 keer Walter Samuel. Dat blijft nog 1 plekje over.
Ja, er blijft nog 1 plekje over. En ja, jij hebt je heel strikt gehouden aan een linkspoot links centraal. En dat waardeer ik ontzettend. Je hebt het jezelf er wel lastig mee gemaakt.
Nou, ik ben heel tevreden met mijn keuze.
Nee, want ik wou net zeggen, ja zeker. Maar ik heb misschien iets te veel vrijheid genomen. Oh. Maar ja, het is mijn team. Ik ben de trainer. Dus ik bepaal wie ik waar selecteer. En ik heb gekozen voor Lilian Thuram. Een man die vaker rechts centraal speelde. Ook vaak zelfs rechtsback speelde. Maar toch ook met regelmaat links in het centrum werd geposteerd. En ik droom gewoon van een centrum met Alex en Thuram. Want welk muisje gaat daar in godsnaam doorheen komen? En er staat mij een wedstrijd van Thuram bij WK 98 Kroatië, dat hij 2 keer scoort. Hij komt dan wel vanaf rechtsback, maar toch. Hij schiet Frankrijk naar de finale toe. Zidane is natuurlijk de belangrijkste man van het land, maar Thuram volgt toch echt wel op plek 2. Een geweldig rijtje clubs ook. Monaco, Parma, Juventus, Barcelona. Ik hou eigenlijk heel erg, ben ik ook in deze jaren van Socrates, ben ik achtergekomen van kleine spelerspaspoorten. Dus spelers die maar bij een paar clubs gespeeld hebben.
Maar dan wel de goede.
Ja, en jij noemt net Walter Samuel op, die heeft dat ook. Basel had dan weggemogen nog van mij, maar die andere clubs zijn schitterend. En Thuram heeft Monaco, Parma, Juventus en Barcelona. Dat op een of andere manier past dat gewoon perfect bij elkaar en bij Thuram.
Hij heeft ook niet ver moeten verhuizen steeds. Nee. Het is allemaal wel in een cirkel van een paar honderd kilometer.
Dat natuurlijk is echt top. En toch ook weer een pure verdediger. Altijd laag bij de grond als je die beelden terugkijkt. IJzersterk in de duels. Aan de bal eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar wat een verdediger. En ik heb toch echt gewoon geleerd van Socrates, van het maken van deze podcast, dat ik van mijn verdedigers, als ik het heb over mijn mannetjes, op welke verdedigers ja, welke verdedigers raak ik nou, raak mijn hoofd op hol, wie sluit ik in mijn hart? Dan zijn dat gewoon de pure verdedigers. En niet de mooie opbouwers, de indribbelaars. Het zal wel, schitterende spelers, maar niet voor mij op
wat
een of andere manier.
Wat je toch wat heel raar is van jezelf zou verwachten.
Ja, want weet je, als ik een trainer zou zijn van een topteam, dan wil ik een opbouwer hebben. Maar als ik het gewoon heb over mijn mannetjes, dan zijn dat dus gewoon spijkerharde verdedigers.
Ja, maar dat vind ik dan, bij Thuram kleeft daar niet zo'n soort imago aan. Als ik aan Thuram denk, is het eerste beeld wat in mij opkomt, Thuram in een zwarte kooltrui met een brilletje en
ja,
een boek
in de politiek. Lezend. Ja, maar dat vind ik, dat wat Samuel dan ook heeft en Fidic net ook, dat zal buiten het veld, nou, ik wil niet zeggen dat ze alle drie belezen zijn, Thuram wel.
Ik denk dat Walter Samuel gewoon alleen maar bikkelhard was altijd.
Ook buiten
mij.
Het veld.
Ja, dat kan me niet voor. Die heeft een kop. Dat kan niet ook nog een lieve, vrolijke gast zijn.
Ja, ik betwijfel het. Misschien dat het een hele warme familieman is. Maar ik vind het dus juist wel mooi dat je daaraan denkt bij Thuram ook. Aan zo'n brilletje en die zwarte kooltrui. Ik accepteer wel dat ik redelijk veel vrijheid heb genomen in het selecteren van Thuram. Maar ik heb het wel gedaan.
Ja, ik vind het een hele mooie nominatie.
Ja, en wie we dan naar voren gaan schuiven.
Wordt dit een poll vanmiddag? Die we eigenlijk al dus al met potlood in de basis kunnen zetten.
Volgens mij kunnen we twee dingen doen. En ik wil het gewoon nu aan jou voorstellen. Ja. We kunnen een poll maken tussen Kifu en Kifu.
Ja, Kifu. Ik zou dan zeggen Kifu zonder Petr Cech hoedje en Kifu met.
Ja, omdat we toch allebei voor Kifu hebben gekozen. En dan wordt dat te spelen in ons elftal. Wat ik ook wel voor me zie, is dat we kiezen tussen Kifu en Samuel. En mocht Kifu winnen, dat niet mijn overwinning is.
Oké. Ja. Dat is dus dat ik win deze aflevering dus eigenlijk sowieso. Ja. Dat vind ik groot van je.
Want ik vind dat ik met Thuram net iets te veel vrijheid heb genomen om die nu naar voren te schrijven.
Vind ik lief van je. Dat gaat de stand op 2-2 zetten. Daar ben ik blij mee. We gaan vanmiddag kijken wie we. Nou, want mijn idee was wel om Kifu naar voren te schuiven.
Oké. Okay, ja.
Dus dan vind ik het een beetje oneerlijk om.
Nee, dan wordt het Kifu.
Dus
het
wordt
Kifu,
gewoon Kifu met hoedje en Kifu zonder hoedje. Daar dus mogen jullie tussen kiezen.
Ja, en Kifu komt dus in onze Studio Socrates. Selassau, nou dan zijn we daaruit.
Ja, dat rest ons nog altijd even één vraag. Meest irritante linkercentrale verdediger, ik heb het al even gezegd, Sergio Ramos.
Ja, ik heb helemaal niks met Otamendi. Ik vind dat de man acteert een betrouwbare centrale verdediger te zijn, terwijl hij dat niet is. Dus dat wil ik even gezegd hebben.
Volgende week maken we de Selassau verdediging af met de linksback. Ik weet al wie ik naar voren ga schuiven en ook wie mijn andere nominatie wordt.
Ik weet één nominatie, weet ik al, die ander nog niet.
Woensdag zijn we terug met een aflevering over iemand, en dat kunnen we vast verklappen, een verrassende keuze.
Ja, maar we gaan nog geen naam zeggen.
We gaan nog geen naam zeggen.
Maar
wel
verrassend.
Verrassend, maar desalniettemin wel heel erg de moeite.
Ja.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_socrates. En op vriendvandeshow.nl/studio_socrates kun je ons steunen voor af €2,50 per maand en maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshop.
Ja, dus twijfel niet langer. Ga naar vriendvandeshow.nl/studio_socrates en word vriend. Daar zijn wij heel blij mee. Ik voel gewoon heel veel dankbaarheid als ik weer zo'n mailtje zie binnenkomen. Dus doe dat vooral. En als je wil mailen, kan dat ook. Stuur socratespodcast@gmail.com. En tot de volgende aflevering maar weer. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar.
Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.